Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Mijn naam is Arno Doornenbaal en vandaag ga ik in gesprek met Erwin Snijders. Welkom Erwin.
Ja, dankjewel dat ik hier ben vandaag.
Leuk. Hey, jij bent werkvoorbereider in de bouw. Maar ik ga je toch eerst even een startvraag stellen. Hoe ben jij in de techniek beland?
Dat is altijd een mooie vraag om mee te beginnen zo. Ja. Dat kan maar één persoon in mijn leven zijn geweest. Dat is mijn vader.
Okay.
Al van jongs af aan kennis gemaakt met de techniek. Mijn vader was altijd iemand aan het rommelen in en om het huis. Of het nou met hout ging, met metaal of spulletjes repareren.
Ja.
Was altijd wel bezig. Ja. Heeft ook zijn hele leven in de bouw gewerkt. En daar heb ik het een beetje van overgenomen eigenlijk. Die heeft me aangestoken.
En dan installatietechniek of juist echt in het bouwen?
Echt in de bouwtechniek, ja.
Dus, maar ook in de uitvoering of juist meer richting werkvoorbereiding?
Het meest in de werkvoorbereiding gezeten.
Dus en ook wel eens met hem mee geweest?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, in de keten of op kantoor.
Ja. Maar eigenlijk had hij dan thuis ook wel, dat hij thuis kluste of dat je dat van hem zag? Of,
ja, zeker, inderdaad. Ja. Wat ik me nog goed kan herinneren was een grote schuur in de achtertuin gemaakt, meegeholpen. Dat soort klusjes.
Grappig. Hey, zelf nu werkvoorbereider in de bouw.
Ja.
Daar zit wel wat tijd tussen, zeg maar.
Er zit een generatie tussen bijna ondertussen, ja.
En kan je daar iets over vertellen? Wat zie jij nu in de bouw en toen, zeg maar?
Toen was vooral een hele rokerige keet, is mijn eerste gedachte die nu opkomt. Een bedonde rokerige keet met allemaal mannen die onderuitgezakt zaten in de keet. Dat is toch wel een schril contrast met nu, moet ik zeggen.
Ja? Ja. Ja. Ja, dat roken is natuurlijk not done.
Nou, dat zeker inderdaad, dat zeker. Maar het is ook, ik denk dat de mentaliteit en de cultuur in de bouw goed aan het veranderen is.
Ja?
In de laatste jaren.
Waar merk je dat dan aan?
Nou, van het vanuit het echte, ja, ik noem even het norse, het norse gedrag.
Ja.
Naar toch wat meer proactief, helpend, meer gericht op samenwerking.
Okay. Dus het is ook gewoon echt op dat vlak een sociale verandering, om het zo maar te zeggen.
Ja, zeker, zeker. Ja.
Hey, en als je kijkt even nog naar jouw vooropleiding of opleiding, hoe ben jij, zeg maar, wat heb je gedaan?
Ik ben begonnen op het VMBO.
Ja.
En daar moet je dan na 2 jaar een richting kiezen.
Ja.
En dat was voor mij eigenlijk zonder twijfel bouwkunde.
Ja.
En dat die heb ik met veel plezier die 2 jaar afgerond. En dat was een hele praktische opleiding, echt met de handen werken.
Ja. Ja.
En daarna ben ik naar het MBO gegaan, naar het MTS Plus.
Ja.
Dus dat is al wat meer, dat is eigenlijk al wat meer richting werkvoorbereidingsfunctie.
Ja.
Dat beviel hartstikke goed. Die heb ik wat verkort afgerond.
Ja.
En toen ben ik met een aantal oud-klasgenoten, dat was eigenlijk hartstikke leuk, we met een groepje naar het HBO gegaan.
Okay.
Als een soort doorstroom. Dat was ook een doorstroomklas, kon je dan volgen.
Ja.
Toen zijn we naar het HBO doorgestroomd.
Okay. En dan specifiek richting bouwkunde nog steeds?
Nog steeds. En voor mij ook op de HBO als afstudeer richting algemeen bouwkunde. Dus echt zo allround. Echt allround.
En waar ben je uiteindelijk gestart, zeg maar? Vertel daar eens wat over.
Ik ben in 2012 was ik zeg maar klaar op het HBO. En toen dat was midden in de grootste bouwdip die ik in mijn korte carrière heb meegemaakt.
Dus dat was een flink inderdaad.
Ja, zeker. Was ook heel demotiverend om toch goed je stage, je afstuderen te hebben gedaan. En ja, iedereen eigenlijk wel enthousiast over je is. Maar er was gewoon geen werk.
Nee.
Dus dat was heel wat sollicitaties later dat ik me realiseerde van, misschien moet ik toch even iets anders gaan doen.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk eerst in de logistiek beland.
Ja.
Het was een baantje die ik had tijdens mijn HBO. Toen werkte ik in een magazijn.
Ja.
En daar kon ik op een gegeven moment wat meer uren maken. Toen dacht ik, dan ga ik daar wel voorlopig even mijn zinnen op zetten.
Dat is toch gewoon nu niet voor te stellen? Ik bedoel, er is een schreeuwend tekort. aan personeel, zeg maar. En op dat moment beland jij met je achtergrond in de bouw. Hele route doorlopen, beland je in de logistiek.
Ja, het is dus ook niet meer voor te stellen hoe weinig werk of hoe wat voor een tekort aan werken in die tijd was. En dat had natuurlijk in 2008 was daar een oorzaak. Lag daar iets aan ten oorzaak.
Ja.
Maar dat tekort is gewoon niet meer voor te stellen. Als je nu kijkt hoe er wordt geschreeuwd en gevochten om goed personeel.
Ja. En wat merk jij daarvan, zeg maar, zelf? Ik bedoel, ben jij, om maar even zo te zeggen, ligt dat bij jou voor jou ook op de loer, om het zo maar te zeggen?
Hoe bedoel je die vraag?
Nou, dat je benaderd wordt of ken je die of ken je die, dat gaat op zo'n bouw?
Dat wordt zeker inderdaad, maar dat geldt niet voor mij, alleen voor mij, dat geldt voor al mijn collega's om me heen. Ik denk dat als je elke dag 2-3 berichtjes op LinkedIn krijgt, dat is vrij gemiddeld tegenwoordig.
Oh, echt joh?
En sommige bedrijven beginnen nu ook al te stunten links en rechts, noem ik het maar, met van die welkomstpremies, wat je vroeger had voor je gas, water, licht. Stap nu over, dat krijg je nu als je naar een nieuwe werkgever stapt.
Ja,
dat is ook eigenlijk niet voor te stellen in contrast met 10 jaar geleden. Nee. Maar ja, dat is wel de realiteit.
Ja, ik hoor zelfs dat er ook vakanties worden weggegeven en dat soort dingen. Om mensen zeg maar naar binnen te trekken.
Dat zal misschien ook wel iets met ook weer de nieuwe generatie zijn die niet meer 40 uur per week in de keten wil zitten. Nou, die moet je dan misschien lokken met 4x9 of langer ouderschapsverlof of andere nieuwe zaken. Ja.
Je noemt de een ouderschapsverlof. Hoe is dat voor jou, zeg maar, de balans tussen privé en werk?
Er ligt veel op werk, moet ik zeggen.
Ja.
Ik heb het geluk dat mijn vrouw niet hoeft te werken.
Okay.
Dus die kan. We hebben thuis gelukkig geen stress van kinderen die we heen en weer moeten brengen. Dus ik kan me goed focussen op wat ik doe.
Ja.
Het zijn wel veel uren in de week, zeker.
Ja. Ja, precies. Maar dat komt ook steeds meer voorbij. Want het beeld wat je schetste van die rokerige omgeving, zeg maar.
Ja.
Die nu niet meer. Ik kom ook met enige regelmaat in een technische omgeving. En onderlaatst ook nog op een van onze projecten. Ja, dan kom je in een vrij nette, schone omgeving. Sterker nog, we gaan ook een aflevering opnemen in een bouwkeet. Want het kan gewoon, want zo rumoerig is het niet meer, zeg maar.
Ja, dus ja. Nou, ik ben helemaal eens met wat je zegt. Want om een voorbeeldje te geven, bijvoorbeeld een gemiddelde bouwkeet. 20 jaar geleden was toch wel echt als een, zoals mensen het nu voorstellen, typische bouwkeet ingericht. Gewoon tafeltje, stoeltje, dat was het.
Ja.
Kijk je nu naar bijvoorbeeld de huidige keet waar ik zit. En die is wel vrij representatief.
Ja.
Ja, gewoon perfecte verlichting. Zit-sta-bureaus, airconditioning binnen.
Ja,
het is bijna beter als menig kantoor.
Ja, het is een volwaardig kantoor.
Het is bijna meer dan een volwaardig kantoor.
Ja, moet je nagaan. Ja.
Ja, en voor een omgeving waar je toch soms wel meer dan 40 uur in de week staat, is dat wel heel prettig.
Ja. Hey, en wanneer heb jij zeg maar de overstap gemaakt naar de bouw toe? Want je even terug naar jouw logistieke zeg maar start.
Ja, oh, ja, ja.
En vervolgens die stap gemaakt richting de bouw. Wanneer was dat?
Dat was in 2014.
Ja.
Toen begon het echt weer aan te trekken.
Ja.
En ik had natuurlijk een heleboel contacten in die tijd gelegd met een heleboel bedrijven.
Ja.
Maar er was er eentje bij uitstek. En dat was toevallig uiteraard het bedrijf waar mijn vader als laatste heeft gewerkt.
Okay.
Voordat hij zijn carrière vaarwel zei.
Oh, ja.
En die belde op een gegeven moment op van, we gaan groeien.
Ja.
En we zijn in de positie om jonge mensen aan te nemen.
Mooi.
Nou, en ik stond op de shortlist.
Ja.
Dus die kans heb ik direct gegrepen.
Gaaf.
En toen ben ik in 2014 ben ik daar als junior werkvoorbereider, mocht ik daar beginnen.
Kijk. En utiliteiten, woningbouw of wat voor soort projecten?
Dat was toen in de woningbouw begonnen.
Ja.
Ik heb daarbij bij dat bedrijf zo'n beetje alle soorten projecten doorlopen qua woningbouw, appartementencomplexen en een stukje renovatie.
Ja.
En na 2,5 jaar kreeg ik de kans om door te stromen naar een groot utilitair werk.
Ja.
Nou, die kans heb ik ook direct aangegrepen.
Ja,
toen ontdekte ik wel waar mijn hart lag qua werk, zeker.
Ja, dus echt die stap gemaakt richting utiliteit. En nu bij ons, bij Velox.
Ja.
Waar ben je nu gestationeerd?
Ik ben nu momenteel gestationeerd bij Dura Vermeer in Amsterdam.
Ja.
Op het project Rembrandt Park.
Kijk.
En dat is een grote renovatie van een kantoorpand, wat helemaal gestript werd.
Ja.
En dat wordt ook weer kantoor. Vrij uniek eigenlijk, zeker voor de locatie.
Oké.
Twee verdiepingen erbovenop. Prachtig paviljoen. In de achtertuin.
Ja.
Het ligt pal aan het park. Dus het is echt, is echt een prachtige locatie. En het is een minuutje vanaf de ring A10 sta je voor de deur.
Prachtig.
Dus echt een mooie locatie en ook mooi project om aan te werken, zeker.
Ja, en als je kijkt naar jouw werkomgeving. Je zit daar met meerdere collega's, meerdere bedrijven. Hoe ziet dat beschrijven ze een werkdag, zeg maar.
Een werkdag begint rond 7:30 ongeveer. Niet zo gedetailleerd.
Ik
zit daar in het team van de werkvoorbereiding. En ik doe het uiteraard niet alleen.
Nee.
Dus we hebben nog 3 werkvoorbereiders. We zijn met 4.
Ja.
Allemaal vanuit Dura Vermeer in dit geval. Dus ik ben de enige inleen.
Ja.
Dan nog een projectleider en 3 uitvoerders.
Ja.
En daar heb ik een aantal werkvoorbereidingsactiviteiten op mij.
Ja. Ja. En die zitten vooral. Waar ligt jouw focusgebied, zeg maar? Want je zegt een team van werkvoorbereiders. Wat voor stuk heb jij, zeg maar?
Momenteel heb ik een stuk constructie, staal, gevel. En straks gaat dat overvloeien naar de afbouw. Maar dat is, ik heb daar niet echt een voorkeur in. Dus
nee.
Bij de volgende bouw kan het weer net zo goed een kelder zijn van 2 verdiepingen naar beneden.
Ja, dus voor jou is ook niet, voor jou maakt het in die zin niet uit welke fase de bouw zit, zeg maar.
Nee,
zolang het maar met het werk voorbereiden te maken heeft.
Ja, nou, of het bouwen aan zich. Dat is gewoon, ik weet niet of werkvoorbereiding echt is ook een beetje een oude term, zeg maar.
Ja,
dat is ook al van. Ja. Ik zou niet meer willen zeggen dat je echt met werkvoorbereiding bezig bent, want bouw is steeds complexer.
Ja.
Worden steeds meer partners, steeds meer keten waar je mee moet samenwerken.
Ja.
Dus je bent meer een coördinator dan dat je echt nog dagelijks bezig bent met iets in te kopen, voor te bereiden, uit te zetten en dergelijke.
Ja. Zou er eigenlijk nog een beetje een ouderwets beeld zijn van de bouw? Want we hebben het altijd over de bouw, zeg maar. En je zegt al werkvoorbereiding, ja. Is dat nog wel eigenlijk een goede functietitel, zeg maar, als je kijkt naar wat je inhoudelijk aan het doen bent?
Ja, ik denk dat daar zeker een cultuurslag nog nodig is. Ik denk dat er bij de meeste mensen, als je hier een paar mensen op straat zou vragen van, nou, hoe zou je de bouw voor je zien? Dan denken ze zwaar, lange dagen en vroeg op. Ik denk dat een beetje de termen zijn die als eerste opkomen.
Ja. Ja.
Maar dat is, ik moet zeggen, waar ik nu zit op mijn huidige werkgever, is erg progressief erin.
Ja.
Gemiddeld zal er zeker nog wel een slag te halen zijn. Zeker omdat mensen bijvoorbeeld tegenwoordig, we noemden het net al even over nieuwe arbeidsvoorwaarden.
Ja.
Nou, mensen die bijvoorbeeld 's ochtends hoor je ook steeds vaker dat vaders hun kinderen naar school brengen.
Ja.
Nou, dus die kunnen dan niet meer om 7 uur 's ochtends in de keet zijn. Dus
nee.
Wordt het geaccepteerd dat die dan om 9 uur of misschien zelfs later nog.
Dus dat je echt een spreiding krijgt van uren, zeg maar.
Ja, ja, dat is bij het tal van bedrijven eigenlijk al de norm. Zeker nu met het hele thuiswerk wat we nu hebben gehad. Maar ja, dat is in de bouw, is dat nog een beetje iets terughoudender over het algemeen.
Ja. En wat zouden we, zeg maar, even noemen, we is een heel groot, even een verzamelnaam, maar wat zouden we daaraan kunnen doen, zeg maar? Moeten we dan meer zichtbaar zijn of moeten we daar meer over vertellen? Bij jonge doelgroepen? Of hoe kijk je daarnaar dan?
Ik denk dat het probleem zich deels al vanzelf gaat oplossen, omdat er een bepaalde oude garde natuurlijk steeds verder uitvloeit. En je ziet dat er komen steeds meer jongere mensen generatie X, Y, komen nu zeg maar op de managementposities om uit te dragen.
Ja, ja, ja.
En die hebben al veel meer begrip voor zaken als, nou ja, wil een vader misschien ook 4x9 werken? Of wil die ook later beginnen? Of wil die eens een keer een vrije woensdag hebben?
Ja. Dus je zegt eigenlijk van, met dat, dat die nieuwere generatie ook op leidinggevende posities komen, verandert, zal dat landschap ook wel veranderen, zeg maar.
Ja, en ten tweede zal je door de schaarste die we net schetsten, krijg je ook op een gegeven moment dat de vijver is niet zo groot meer om uit te vissen. Dus
nee.
Het is ook in ieders belang om te accepteren dat er misschien iemand tussen zit die wat later begint.
Ja.
Of die af en toe wat vrij wil zijn op een woensdag bijvoorbeeld.
Ja, daar, ja, die verschuiving gaat ja, eigenlijk als het ware vanzelf.
Ja. Ja.
Misschien niet snel genoeg, maar...
Ik denk niet dat je kunt het niet forceren.
Nee.
Dat gaat niet lukken.
Ja, denk je dat salaris daar ook een rol in zou kunnen spelen? In dat je mensen naar binnen zou trekken? Want je hoort vaak van, ja, mensen stappen voor 100 of 200 euro bij wijze van spreken over. Maar is dat ook een oplossing?
Tot op zekere hoogte zal dat altijd helpen. Want voor geld zal ga je uiteindelijk iedereen wel... of kun je de meesten wel over de streep trekken.
Ja.
Maar ik denk ook dat er een stukje... als we het net over die cultuurverandering...
Ja.
Je moet echt een stukje... Het moet ook vanuit een stukje intrinsieke motivatie komen.
Ja.
Vanuit mensen om te zeggen van... nou, ik zou graag in de bouw willen werken... want het is zo'n gave sector.
Ja.
Geld komt maar zo ver.
Ja, precies. Maar als je zelf naar jouw werk kijkt, wat vind jij dan zelf belangrijk in het werken in de bouw, zeg maar?
Het allerbelangrijkste is dat je een leuk team om je heen hebt en dat je leuke collega's hebt.
Ja.
Wat je verdient, hoe laat je op moet staan of welke uitdagingen je voor de dag hebt. Ja, dat maakt allemaal niet uit als je maar een goed team om je heen hebt waar je het goed mee kan vinden.
Ja.
Dan kun je alle hordes nemen.
Ja.
Je kan nog op zo'n gaaf project zitten, maar als jij in de clinch ligt met driekwart van je collega's, dan ga je het niet lang volhouden.
Nee. Ah, dat vind ik wel mooi wat je zegt, want uiteindelijk is dat, dat zijn de mensen waar je dagelijks mee optrekt, hè, waar je dus voor langere tijd het mee moet doen. Zeker, want hoe lang zit jij bijvoorbeeld nu op dit project?
Sinds december, dus dat is toch een goede 5 maanden ondertussen, denk ik.
Ja. En dat loopt nog door tot?
En dat loopt nog door tot eind december. Het is, het is heel cliché om te zeggen, maar ik zie mijn collega's altijd vaak meer dan mijn vrouw en kinderen.
Ja,
dus dat je het goed met elkaar moet vinden is cruciaal.
Ja, dus dan moet je ook gewoon goede afspraken met elkaar kunnen maken. En in sommige situaties ook kunnen zeggen, hey, dan is die er niet, dan moet jij dat opvangen. Dat moet wel gewoon smooth kunnen gaan.
Ja, je moet natuurlijk wel van elkaar weten waar je aan toe bent. Het kan niet zo zijn dat iemand zomaar ineens weg is, bijvoorbeeld, uiteraard.
En heb ik wel begrepen dat Rembrandt Park, je zei er straks, Lise, over van, het heeft een bepaalde aantrekkingskracht, zeg maar. De ligging en zo. Maar hoe kan je daar nog iets over beschrijven, zeg maar?
Ja, het ligt aan de voet van het Rembrandt Park.
Ja.
En dat is echt dat is een fantastische locatie, à la Vondelpark.
Ja.
En het paviljoen, ik noem maar even de achtertuin, ligt ook echt in het water aan dat park. En straks wordt dat door middel van mooie weggetjes, wordt dat ook goed betrokken bij het park. Dus de mensen die even een rondje lopen, die worden daar die kunnen daar een kopje koffie halen of een broodje.
Ja.
En zeker ook voor de mensen die daar werken, is natuurlijk gewoon een hartstikke gave locatie.
Ja.
Want je kijkt constant uit op een prachtig park.
Ja.
En de benedenverdieping wordt een stukje commerciële plint, dus er komt ook een mooie sportschool in. Het wordt echt betrokken ook bij de wijk. Dat is wel dat is mooi om te zien. Het is meer dan alleen een kantoorkolos dat je terugplaatst. En dus, het is gewoon ook een eyecatcher om te zien, nu al.
Ja, maar dus er wordt ook wel nagedacht over echt de connectie zeg, met de omgeving. En niet een op zichzelf staand object, wat heel veel geld kost. En,
het is ook onderdeel van een meerjarenplan. Dat ze zijn die hele omgeving aan het herontwerpen eigenlijk, of aan het ontwikkelen, moet ik zeggen. En daar is dit er een van de eerste.
Ja, ja. En als jij kijkt naar, je zegt hè, dit project loopt dan tot eind volgend jaar. Wat is voor jou een volgend mooi project, zeg maar? Ik bedoel, je ontwikkelt je natuurlijk ook gedurende zo'n project weer.
Ja,
in kennis en kunde, zeg maar, over de hele bouw, zeg maar. Hoe ziet een volgend project er bij wijze van spreken uit?
Ja, dat is om nu te zeggen heel lastig.
Ja, dat is
het. Maar ik heb wel een ambitie. Ik heb, voordat ik hier kwam, heb ik 2 jaar lang mogen ruiken, proeven aan een internationaal project op Schiphol.
Ja.
En dat was echt een prachtig project om aan mee te werken.
Ja.
En in aanraking gekomen met het hele internationale, het Engels werken, de culturen.
Gaaf.
Internationale leveranciers.
Ja.
En dat is zeker iets wat ik in de toekomst weer zou willen doen, ja.
Ja, dus daar zit voor jou ook wel een stukje groei in, een uitdaging.
Ja, zeker.
Dat internationale.
Ja.
Maar ook dat je, zou je dan, Niet dat ik hier weg wil hebben, maar zou je dan ook naar het buitenland willen vertrekken voor dat soort dingen? Of zeg je van nee, dat kan prima vanuit een project zoals inderdaad op Schiphol?
Misschien in de toekomst wel. Voorlopig nog even niet. Ik heb natuurlijk thuis twee prachtige kids rondlopen. Ja. Dus ik wil nog even een tijdje thuis blijven. Ja. Maar wellicht in de toekomst, wie weet.
Ja.
Wie weet.
Ja. Ja, wel gaaf om die ambitie natuurlijk ook uit te spreken en te kijken wat er natuurlijk mogelijk in is.
Ja, ja.
En als je kijkt naar, we hebben al even teruggekeken, zeg maar 20 jaar. Nou gaan we niet helemaal 20 jaar in de glazen bol kijken. Maar hoe ziet de bouw eruit over 5 jaar? Je noemde het straks ook al iets van, er is natuurlijk een generatie die afvloeit, om maar even zo te zeggen, die met pensioen gaat. Dat verandert natuurlijk al een hoop. Maar ja. Welke dingen zie jij nog meer?
Voor in de toekomst.
Ja.
Ik hoop eigenlijk op een stukje automatisering en robotisering.
Ja.
Dat we veel meer gebruik gaan maken van automatische bouwmethodes. Bijvoorbeeld voor het metselen.
Ja.
Dat is eigenlijk, als je het bekijkt, is dat een verschrikkelijk hopeloos ouderwets bouwsysteem. Ja.
Steen voor steen.
Als je het bekijkt naar de IKEA's bijvoorbeeld in deze wereld.
Ja.
Dan is dat een hopeloos ouderwets systeem. Nou, er zijn zeker voor de woningbouw zijn er al prachtige woningfabrieken tegenwoordig, waar een woning in een dag bijna uitrolt, bij wijze van spreken. Maar daar is nog wel een flinke slag in te halen. En zeker als je het hebt over personeelstekorten en de schaarste daarvan. Ja, hoe mooi zou het zijn als je een hoop van die activiteiten uit handen kan nemen. Waar laten we wel wezen, niet iedereen op zit te wachten om tot ze 70ste vol te houden.
Ja, maar dat is ook wel wat je in de woningbouw zie je, dat die stappen al zijn gemaakt of worden gemaakt.
Ja.
Maar in de utiliteit zie je vaak dat het een project staat vaak op zichzelf.
Ja,
en een volgend project is weer een heel nieuw ontwerp of weer iets anders. Maar uiteindelijk zitten daar wel natuurlijk overlap in.
Ja, ja, woningbouw is natuurlijk veel cyclischer. Want je maakt vaak hetzelfde, ongeveer dezelfde hokjes maak je eigenlijk repeterend in net iets andere afmeting en afwerking.
Ja, precies.
Dan moet ik zeggen, zelfs toen ik hier naartoe reed zojuist, kom ik langs geregeld een paar bouwen waar gewoon nog met handje gestapeld wordt. Dus daar is nog echt wel iets te winnen. Maar dat zijn ook wel de kleinere aannemers.
Ja, ja.
Kijk, het zijn vooral de grote jongens die dat soort fabrieken nu aan het optuigen zijn. Maar inderdaad, voor de utilitair zijn vaak one-of-a-kind projecten, one-of-a-kind situaties. Ja, daarvan is nog wel een slag te maken.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, het zou mooi zijn als we over 5 jaar, dat er al veel meer op dat vlak zichtbaar wordt van een stuk automatisering. Waarmee je dus wellicht ook dat stuk personeelstekort kunt
deels
opvangen.
Laat zien hoe gaaf de bouw is inderdaad. Welke technieken er staan te wachten inderdaad.
Ja, dus van die stoffige muffe Kate, zeg maar, veel meer laten zien van welke uitdagingen er zijn.
Ja, ik had toevallig één mooie om even als voorbeeldje te noemen. Zag ik een prachtig filmpje voorbij komen. Dat was met de bouwcombinant van mijn vorige werkgever. En die zei, die hadden die, ken je die hondjes van Boston Dynamics?
Ja,
die robothondjes.
Ja,
die
hadden
een scanner op de rug vastgebonden.
Ja.
En die liep elke dag bepaalde sectoren liep die af.
Ja.
En dat werd ingescand. En dat werd dan in real-time in het model werd dat ingeladen. En dan konden ze daarmee de voortgang op de bouw rondlopen. Nou, we kennen nu al dat we af en toe met de hand gaan inscannen en dat inladen. Maar hoe gaaf zou het zijn als je dat gewoon breed omarmt?
Ja.
Dat gewoon de norm is.
Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
Ja.
Maar ik kijk ook alleen al even naar het hele BIM, wat natuurlijk een enorme vlucht heeft gemaakt, zeg maar. Is dat voor jou ook nog iets waar jij dagelijks mee te maken hebt?
Zeker, zeker.
Ja, toch?
En ook zeker bij deze werkgever en bij dit project, daar is echt vol ingezet op BIM. Sterker nog, dit is een bouwkeet waar geen printer staat. Het is echt helemaal papierloos. Dat is ook wel
leuk. Dat is wel wat voor de bouw. Voor in de bouw,
nou,
zeker.
Dat is de eerste keer dat ik het meemaak, althans, dat gebeurt. En dat was ook zeker een van de aantrekkingskrachten van, hier wordt een bepaalde ambitie gelegd. Dit is, dit is leuk, dit smaakt naar meer.
Ja.
Was in het begin even wennen. Maar
dat kan me voorstellen.
Wat je zegt, heel veel is in BIM, heel veel is in een model terug te zien.
Ja.
De timmerlieden buiten, die lopen niet meer met pakken papier rond. Die hebben gewoon een iPadje
mee
naar buiten en die kunnen daar prima mee. Dat is ook weer een nieuwe generatie die daar prima mee overweg kan.
Ja. En welke rol zou, als ik die vraag zo aan jou mag stellen, maar welke rol zou Velux erin kunnen spelen in dat beeld, zeg maar?
In het totaal?
Ja, als je het hebt over van, misschien is het ook wel even terug naar het begin van het gesprek. Hè, dat had het over dat ouderwetse, wat misschien nog wel zo. Maar wij zitten dagelijks in die projecten. Welke rol zouden wij dan daarin kunnen spelen? Met een stukje zichtbaarheid of aantrekkingskracht?
Ik denk dat er een groot deel te winnen valt in de projectteams.
Oh ja.
Wat je nu, of wat ik meemaak, maar dat is wel typerend voor de utilitaire projecten,
ja,
is dat een projectteam wordt samengesteld.
Ja.
En die doen een jaar, 2 jaar lang leveren die een prachtige prestatie.
Ja.
En na 2 jaar zwaaien we elkaar vaarwel en zien we elkaar niet meer.
Oh ja, ja,
en dan kom je elkaar
ja.
wellicht over 10 of 20 jaar nog eens een keer tegen.
Ja.
Maar je bent helemaal op elkaar ingespeeld. Je kent elkaar van binnen, van buiten, de kinderen, vrouw, kinderen ken je.
Ja.
En na 2 jaar eindigt dat.
Ja.
En dat is heel zonde eigenlijk, dat zo uit elkaar valt.
Ja.
En dat is bij die grotere utilitaire projecten zie je dat er is er al geregeld meer inleen en minder eigen personeel. En hoe gaaf zou het zijn als je vanuit Velox een soort, niet alleen 1 persoon daar neerzet,
ja, precies,
maar een team van 2 of 3
precies
neerzet, in plaats van dat je losse inleen bij elkaar gaat zetten.
Waardoor je dus ook een stuk binding creëert, betrokkenheid,
ja, ja, en
dat, samen dat, op hetzelfde project.
Ja, ja, en of dat team dan altijd exact met elkaar samenwerkt, hè, dat is natuurlijk,
okay,
het heeft natuurlijk wel grote wel andere uitdagingen.
Begrijp ik. Maar
zolang je maar een stukje vaste kern hebt die van mensen die vaker met elkaar samenwerken, ik denk dat daar heel veel, ik vind dat daar heel veel te winnen valt.
Ja.
Zeker.
Ja, mooi. Nou, Erwin, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Leuk dat je wilde vertellen over je projecten en over hoe jij daar werkzaam bent als werkvoorbereider. Succes met wat je doet.
Ja, dankjewel.
En dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.